Vrienden gemeente, verleden week hebben wij horen voorlezen de versen 7 tot en met 14. Met als kernpunt het volk dan dat geen verstand heeft zal omgekeerd worden. Dat was het laatste gedeelte van vers 14. Maar zover zijn we toen niet gekomen. We zijn gekomen tot en met het 11e vers. Over dat hoererij en wijn en most het hart wegnemen. En ik heb toen verteld, kort samengevat, nog even die versen die we toen met elkaar overdacht hebben. Toen die priester, toen dat priestergeslacht, dat door Jerobeam de eerste in het verleden was aangesteld om die dienst tegenover de officiële dienst in Jeruzalem, om die dienst nu in het tienstammenrijk, in Dan en in Bethel voornamelijk, centra van het godsdienstige leven. Toen die priesters daar begonnen, was het nog niet veel. Het waren geen levieten. Jerobeam moest hun de handen vullen. Maar langzaam, vooral de volgende generatie, de oudere mensen, die keken er tegenaan van, ja, dat is maar een opgeworpen, zelf opgeworpen beweging. Maar die priesterklasse die raakte gezetteld en die werden weer opgevolgd door hun kinderen. Dat breidde uit. Ook het volk vernieuwt zich. Er komen andere geslachten, jongere geslachten. En zo heeft die priesterstand ook in het tienstammenrijk steeds meer aan invloed en aantal gewonnen. En hoe heeft de profeet in de naam van de Heer beschuldigd dat naar de mate zij meer werden in macht, in aantal, invloed, naar die mate zijn ook hun zonden vermenigvuldigd en zijn ze steeds verder afgeweken van God. Ik wil nog eens u aan herinneren, want dat is toch een belangrijk aspect wat wij een keer genoemd hebben. Je zou zeggen, waarom spreekt God over die priesters? Want uiteindelijk, Jeruzalem was de plaats waar de Heere wilde wonen. En sommige profeten hebben sterk gesproken tegen die eigenwillige godsdienst van het tienstammenrijk. Die eigenlijk als achtergrond had een politiek dat de mensen van Efraïm en Manasse en de andere stammen niet zouden voortdurend in contact komen met Jeruzalem. Met de tempeldienst. De levieten, de priesters. Hoe kan de Heer het dan toch later, ja, je zou zeggen dat als bestaand accepteren? Ik heb toen gezegd, in de eerste plaats, het was wel een eigenwillige godsdienst, maar die priesters, door Jerobeam aangesteld, die hun dienst in Dan en Bethel hadden, die priesters deden hun werk in de naam van Yahweh, de God van Israël. Ze hadden ook wel de kalveren opgericht, dat net zoals bij de Sinaï, maar zij pretendeerden dat zij toch in de naam van Yahweh, Jehovah, spraken. En zij onderwezen ook uit de Torah, de boeken van Mozes. En nu is het zo dat, ja, er is een profeet gekomen lang geleden uit Juda en die heeft gezegd, altaar, altaar, op u zullen nog mensen beenderen gebrand worden. En toen Jerobeam wou zeggen, grijp hem, toen bleef ze arm staan, weet je niet. De jonge profeet uit Juda, later is hij nog door een leeuw gedood, omdat hij toch ergens was gebleven, terwijl hij direct terug moest van de Heere. Er was dus tegen gesproken. Maar bij Elia en Elisa merk je daar al niet zoveel meer van. Het lijkt wel of ze enigszins dat bestaande hebben geaccepteerd. Ik zeg niet dat ze daar nou het ermee eens waren, maar Elisa of Elia heeft ook geofferd op de Karmel. Kennelijk zijn er meer offerplaatsen in het land geweest waar men offers bracht aan de God van Israël. Elia heeft zo'n vervallen altaar op de Karmel weer opgericht. Ik heb toen gezegd, kijk, je hebt mensen die zeggen allemaal, ja, het begin. En die zitten te graven, ik heb dat geïllustreerd aan al die polemieken over de afscheiding, weet je wel. Een hervormde zegt, ja, heb daar nou zegen op gerust. De ene afscheiding, dan krijg je weer een andere afscheiding en dit en dat. En dan moet je nou eens kijken, de gereformeerden die zijn al erger dan de hervormden. Nou, een verontrustig gereformeerde die is er weer fel tegen, want die zegt, ja, jullie pretenderen wel de oude vaderlandse kerk te zijn, maar er is geen ene kerk met zoveel verschil, met zoveel modaliteiten, waar de logenaar van de zonen Gods het woord mag bedienen enzovoorts. He, dat gaat dan tegen elkaar op. Maar ik doe nu op dat verwijt, op die lijn dat men zegt, ja, maar is dat begin nou wel goed geweest? En, nou, ik kan me daar ook niet zo in verdiepen. Ik heb al die geschiedenissen in het verleden wel bestudeerd, maar een heleboel wordt vaag, hè, naarmate je ouder wordt. Hè. Maar dit wil ik er nu in het algemeen van zeggen. Ze hebben tegen mij ook iets gezegd, hier in Hilversum, van de vormde kant, waarom zit je niet bij ons? En dan waren dat geen mensen die, laten we zeggen, aan de linkse kant zaten, maar bonders en, ja, want weet jij dit of dat? En er werd er wel eens gesproken, hoe is zoiets nou ontstaan? Nou, daar wist ik al bitter weinig van. Waar ging het nou eigenlijk om? Gaat het nou om de waarheid of gaat het om zwaarheid? Gaat het nou om God of is het godsdienst, weet je wel? Als het soort vragen kan men dan mee aankomen. Gaat het om een ruzie in een kiescollege, dat de ene partij zijn zin niet kan krijgen en de ander zegt, nou ja, ik stap op, hoe is dat allemaal? Ja, daar kan ik moeilijk inkomen. Ik heb vast geloofd dat er hier onder deze mensen honger was naar het evangelie en naar het woord van God. Dat was voor mij genoeg. En ik vond het gewoon, ja, flauw. Dat hoogkerkelijke denkers dan aan zo'n groepje zwervers eigenlijk niet gunt dat ze als gemeente van de Heer Jezus Christus begeren samen te leven. Dan zeg ik, wat dan? Moeten dan in jullie oog die mensen, nou ja, die zoeken het maar uit. Maar alles raakt in rep en roer als je dan ook nog kerkelijk wil leven. En als je dan ook nog als kerk laat inschrijven. Maar stel nou, ik zeg dat beslist niet. Stel nou dat je zou zeggen, ja, och, als je ergens in gaat graven, dan kom je van alles tegen. In de hervormde kerken, in de gereformeerde kerken en overal. Dat kan hier misschien ook wel zo wezen, ik weet het ook niet. Daar heb ik me nooit zo in verdiept. Maar daar moet je nou juist zo voorzichtig mee wezen. Want ik ken de geschiedenis van de afscheiding in zoverre, dat de Heer onder deze mensen grote wonder heeft gedaan, krachtig met zijn geest heeft doorgewerkt in de harten van duizenden. Echt waar. En dat er mensen dienaren geweest zijn van het evangelie, met de zalving van de Heilige Geest. En daarom, och, je weet, ik ben een klein beetje, heeft men wel eens gezegd, een beetje Kobrugiaans georiënteerd, aan de andere kant, heeft dat voor mij persoonlijk nooit betekend een slaafse navolging. In die beroemde of beruchte brief van Kolbrugge aan Brummelkamp, waarin die de afscheiding noemt het drijven van een stelletje onbekeerde jongens, dat vervloekt is door de Heere Sebaoot. Nou ja, dan glimlach ik ook maar een beetje. He, begrijp je? Denk je, ja man, die kan dat wel goed bedoelen hoor. He, en zeggen, ja, er komt niks van terecht. En als hij nou nog leeft, dan zou je misschien zeggen, nou, kijk eens, is niet uitgekomen. Maar kijk, ik en iedereen, wij lopen gevaar, zo gauw, hè, om ons persoonlijk standpunt tot een goddelijk standpunt te maken. Net als zondag, weet je wel, van die ark, hè. God, die moet aan onze kant zijn. Hup, kom op. Al deugt er dan helemaal nergens niks van eigenlijk, dat we afwijken, maar als we dan die vorm, als we dan die lijn, als we dan die belijdenis, als we dat formulier, als we dit en dat dan maar hebben. Kijk, zo loopt de mens altijd dat gevaar, dat hij zo denkt. Hè. Maar nou merk je, de Heer spreekt die priesters toch aan in hun ambtelijke dienst. En dat moet je steeds voor ogen houden. Je hebt mensen als het over een dominee gaat van een andere kerken. Het is voor mij geen dominee. Of iemand die een andere, nou ja, laten we zeggen, een ander accent. Misschien ook wel een wat andere leer. Het is voor mij geen. Daar moet je mee uitkijken. Want je weet niet of God er ook zo over denkt. Als die man nou verkozen is, daar rust eigenlijk het ambt op. Het ambt. In de kerk berust eigenlijk nooit op een graad in een of andere wetenschap. Het ambt rust op wettige verkiezing. Ik sta altijd verbaasd hoe zelfs kerkelijke mensen daar totaal geen idee van hebben. Die denken als je 5 jaar op een academie gezeten heeft of op een theologische hogeschool, nou dan ben je zo gezegd dominee, maar dat ben je niet. Dominee zegt trouwens niets, dienaar van het woord, hè? Maar het zegt helemaal niets. Al zit je nog 20 jaar. Het gaat erom dat er een vergadering is van christenen die op wettige wijze verkiest naar het woord van God. Daar rust ten diepste het antwoord. En dat een kerk natuurlijk het recht heeft om bepaalde vereisten te stellen. De een zus, de ander zo, dat is heel verschillend. Dat is vers 2. Maar ook dan, al zou men aan alle vereisten voldoen, en er is geen wettige beroeping, dan bekleed je geen ambt. Dat is nou eenmaal zo. Nou zijn die mensen buiten de orde om van Jeruzalem, laat het zo zeggen. Zijn ze door Jerobeam aangewezen. Maar ze hebben zich aangediend als priesters van Jehovah, jawel. En daar houdt God ze aan. En God doet niet net alsof ze niet bestaan. Maar God zegt. Je zou bijna zeggen, ik zeg het verkeerd hoor, maar om het te verduidelijken. Ik ben het met die dienst niet eens geweest, dat weet je. Ik heb mijn profeten laten tegen profeteren. Maar, het is zo. Jullie hebben die dienst. Maar blijf dan ook bij mijn woord. Als je aangewezen bent, aristocratische manier van aanwijzen, hè, door de koning en zijn trawanten. En je hebt dat op je genomen om dat volk te onderwijzen in het woord. Dan zegt God niet, dat geldt voor mij niet. Maar dan zegt God, jij bent toch priester? Heb je mijn woord verkondigd? Blijf je daarbij? Ja, laten we nou eens even van dat kalfje daar afzien. Hè, dat opgerichte. Ben je nog bij mijn woord? Hoe heb je recht gesproken onder het volk? Je voelt aan dat God de Heer die priesters wel aangrijpt in hun priesterambt. En dat God niet net doet alsof er niks is. En daarom heb ik toen ook gezegd, je moet een beetje voorzichtig wezen. Want als mensen over het begin gaan praten van een kerk of van wat dan ook, dus het is natuurlijk ergens al onzin, want het begin van de kerk is bij God. De kerk rust niet op menselijke axiomen, op menselijke grondslag. Dat kan niet, die is er door de scheppingskracht van God. Maar als het dan kerkgeschiedkunde gaat over, nou ja, wie heeft er nou de schoonste handen? Daar kun je nog niet veel mee beginnen. Want of die man nou afgescheiden is, of nog eens een keer afgescheiden, of nog eens een keer afgescheiden. Maar het gaat om dat woord, om die bediening. En al loopt alles dan op niks uit, en dan is het na 100 jaar misschien een losgeslagen bende. Dat geeft mij niet het recht om laatdunkend terug te grijpen op mijn staatskerk, mijn oude kerk, en te zeggen, oh kijk eens, dat hebben we gelijk gehad. Eruit gelopen en nou krijg je de kous op je kop, alsof, en dan nog, nou ja, een beetje gemelijk, een beetje zuur toe te geven, dat er natuurlijk wel mensen geweest zijn die het goed bedoelden en die de Heere vreesden, ja. Dat zou al te gek zijn. Maar je proeft vaak in die stellingname iets en zegt, ja, dat klopt niet. Dat klopt niet. Want als we daarop zouden letten, dan had er geen ene kerk meer bestaan. Want de kerk heeft Jezus Christus haar hoofd buiten de deur gesloten. En dat is nog erger als dat een of andere dominee over de kop gaat of buiten de deur gezet wordt. Voel je wel aan. De bestaansgrond van de kerk kun je niet afmeten aan ouderdom of het begin of wat ook. Dit lag nog fouter. Dit was eigenwillig in de volle zin van het woord. Doordat men had nou eenmaal geen ark. En men had niet die mooie tempel. Nou ja, men had een paar gouden kalveren opgericht. Maar onder aanroeping van de naam des Heeren. En daarom heeft God ze ook als priesters aangesproken, bestraft en verworpen. En gezegd, dit priesterschap zal ophouden. En dan grijpt de Heer niet terug op vroeger, lang geleden, toen Jerobeam 1 die priesters had aangesteld. Nee, omdat je zo goddeloos het volk in een verkeerde weg leidt. En dat je mijn woord veracht. Daarom. Vandaar ook dat je dan een opsomming, en we hebben verleden week iets van gezegd, krijgt van die zonde ook, van de priesters. En het zo het volk, zo de priester, alles past zich aan elkaar aan. Het is gewoon een versnelling van verkeerdheden enzovoort. En dat de Heer zegt, ik zal het allemaal aan hem vergelden. Hè. Er zal een onrust blijven. Een dodelijke onrust, ze zullen maar aaneten en verzamelen, maar er is nooit genoeg, het verdwijnt op de meest vreemde manieren. Er is geen verzadiging. En tot slot kwamen we daar. Hoererij en wijn en most neemt het hart weg. We hebben gehoord, hoererij is ook een gevolg van geestelijke hoererij. Waar wij van de Heere afdwalen, daar is dat het gevolg. We hebben ook gehoord hoe dat als het ware inherent is aan de Canaanitische bodem. Die cultus, die Baal-cultus van die natuurgodsdiensten. Die als, je zou zeggen, als gewijd onderdeel de prostitutie kende. Dat vrouwen toch minstens eenmaal in hun leven zich gaven aan die vruchtbaarheidsaanbidding en rieten. Kijk. En in plaats van Israël zou je zeggen, daarboven uitgegroeid is door de genade en de kracht Gods. Je zou zeggen, heeft de Canaanitische inslag gewonnen. Nou is het ook onder het volk zo, hoererij en wijn en most neemt het hart weg. Ik heb gezegd, dat slot, dat geldt nou op twee manieren. Je kunt dit lezen in de zin van, neemt het hart in. Hoererij, wijn en most. dan betekent het dat ze maar voor één ding leven. Voor de zonde. Voor hoererij, wijn en moord. Daar is heel het denken mee vervuld. Neem het hart in. De andere kant is net zo waar dat hoererij, wijn en moord het hart wegnemen. Je weet niet meer wat je doet. Je weet niet meer wat je doet. De vrienden verschillend, maar de remmen gaan eraf en allerlei ellende. En het is nog zo nodig, heb ik gezegd, voor u en voor mij. Ik heb daar ook tracht op te wijzen. Concreet. Hoe actueel dit eigenlijk is. Ook voor ons en in ons midden. En hoe de Satan rondgaat, hè, om de mensen, om ons, ja, daarin en daarbij te betrekken, daarin te trekken, zodat ons hart weg is. De een begint rare praten te doen, de andere rare dingen te doen. En, ja. Ja, dan zeggen we, ja, nee, daar heb ik geen last van. Ik kan het. Ik heb gezegd, heus, het gaat niet om een glaasje. En misschien niet om twee glaasjes, dat weet ik, daar gaat het niet om. Maar het gaat er hier om. Ik ben ervan overtuigd dat wij onszelf altijd overschatten. Dat we het onszelf overschatten. En dat we eigenlijk allang verkocht en geleverd zijn voor we het doorhebben. En daarom is dat ook zo actueel. Niet als een soort godsdienstigheidje en een vromigheidje en al die toestanden en blauwe knooptoestanden en zo, weet je wel. Helemaal niet. Helemaal niet. Maar wel dat de Heer in zijn woord, hè, altijd bij ons komt om ons in het midden te leiden. In alle dingen. De matigheid. En dat we dat zo nodig hebben, omdat we, ik wil niet iedereen, tegen iedereen dat zeggen, dat weet ik niet, laat ik zeggen van mijn eigen, dat je zo onmatig bent, zo gulzig haard, hè. Daarom hebben we dat zo nodig. Dat heeft niks met vromiteit of zo te maken. Maar het heeft te maken met de vrezen des Heren. En daarom hebben we gehoord, is dit vandaag de dag nog actueel. Hoererij, wijn en mos, neem het hart in en nemen het hart weg. Zodat we eigenlijk dingen doen die, wanneer het hoofd helder zou zijn, we niets zouden doen. Nou wil ik daar de draad erop nemen en zien hoe ver we komen. Ik ga niet ieder vers even breedvoerig behandelen. Ik zou blij zijn als we de lijn mogen volgen en ongeveer de betekenis ook van de zinnen. Want dat is heel moeilijk. Dat is heel moeilijk. He? Waarom? De tekst, de oorspronkelijke tekst, schijnt, ja, vaak zo moeilijk te zijn dat de vertalers soms moeten gissen. Ja. Ook onze kanttekeningen kun je vinden. Och, ik probeer me altijd een klein beetje te oriënteren op de mogelijkheden die er zijn. In de weergave. Waarbij ik dan een keus maak. Die wel eens iets anders is. Misschien soms iets duidelijker dan dat het zo voor ons zien. Dan moet u dus nooit iets van denken in de zin van, ja, maar nee. Nee, ik zeg het niet zo voor de voet weg. Hè? Dat moet u dus niet denken. Maar soms vraagt een tekst om wat verduidelijking. Vers 12, dat gaat verder. Mijn volk vraagt zijn hout en zijn stok zal het hem bekendmaken. Want de geest der hoererijen verleidt hen dat ze van onder hun God weghoereren. Weet je, wat hier gelijk al opvalt. Mijn volk vraagt zijn hout. Ik heb in het begin gezegd, de achtergrondsleutel van dit boek is de liefde. De meeste van deze is de liefde die nimmer meer vergaat. Nu was ons thema het rechtsgeding van de Heere tegen zijn volk. Met name ook de priesters. Maar hier komt nou die liefde. Mijn volk. Al is het een getergde liefde. Een miskende liefde. Maar er is iets smartelijks in. In het natuurlijke leven is een ouder misschien wel eens een keer genoodzaakt in zijn leven dat ze zegt, ja, en mijn kind, daar, of dat, dat is niet pijnlijk in. Maar ja, wij zijn allemaal mensen, allemaal gevallen schepselen. En de appel valt niet ver van de boom. Maar nou God, die getrouwe God, hè? De God van Abraham, Isaac en Jacob. Die schrijft niet zomaar af. Maar die is met het geweld ook van zijn liefde bezig om zijn raad uit te voeren onder dat volk. En met dat volk. Tot toebrenging van zondaar. En dan zitten er in die woorden allerlei verborgen pijlen. Die het hart kunnen treffen. Van de onderdaan. Van dat volk. En daarom is het zo. Eigenlijk zo ontzettend zwaar geladen. Mijn volk. Dat zoveel gunsten had genoten. Dat ik afgezonderd heb van alle volken van deze wereld. Zo wou ik toch met geen volken handelen. Die moesten mijn getuigenissen en mijn verbondsgeheimen missen. Dat volk. Vraagt niet naar God. Vraagt niet naar zijn onderwijzing. Zijn leer. Dat volk vraagt zijn hout. Nou ja, dat is niet zo vreemd. De afgoon van het heidendom zingen we zilver of goud of steen. Hebben oren maar horen niet. Ogen die niet zien. Maar... hoewel niet te verontschuldigen, zij leefden niet onder de openbaring van de ware God. Maar mijn volk, zo ver ontzonken, dat het te raden gaat met heidense orakels. Er kan verschil van mening zijn wat de echte bedoeling, de juiste achtergrond is. U voelt aan, dat is niet zo makkelijk. Ik geef gewoon een mening. Mijn volk vraagt van hout. Dat woord je hout kun je ook boom lezen. Nou weet je dat er ook onder Israël bekend was bepaalde bomen die een soort verering kregen omdat het van die... ja, in het landschap misschien opvallende bomen waren. Of bossages. En die heidenen vooral, die Canaanitische volken, die kenden ook inderdaad heilige bomen waaronder hun cultus, hun godsdienst werd uitgeleefd. Ja, het kan ook zijn... een of andere houten beeldje. Zoals er bijvoorbeeld door Rachel een verstopt werd. Een terafim onder het zadel van de kameel. Maar dat is niet zo belangrijk. U begrijpt het wel, hè? In plaats van de Heere te vragen, gaan ze naar allerlei orakels. En zijn stok, staat er. En zijn stok zal het hem bekendmaken. Van orientalisten, mensen die dus veel kennis hebben van het oosten en veel onderzocht hebben, die hebben verteld dat er onder die oude volken ook een soort ritueel was. Daar werden een paar stokken tegen elkaar gezet. Of, nou ja, net zo'n beetje in evenwicht. Net zo'n beetje in evenwicht. Zo balancerend, weet je wel. Zoals wij wel eens een stok op onze vinger kunnen nemen als kinderen, of op je neus. En dan zo mee lopen. Zo hadden ze dan ook een soort orakel, een paar stokken neerzetten totdat ze in balans waren. En dan kijken, hé, welke kant vallen ze uit? Naar links, naar rechts, naar achteren of naar voren. Of kruislings over elkaar. En dan, zo'n priester, die maakte daar dan wat uit op. Die maakte eruit op of het goed ging, dat, of dat ze dit of dat zouden kunnen ondernemen, of iets dergelijks, of een oorlog winnen, of dat er regen kon komen, of niet, weet je wat. Net zoals jullie weten dat die mensen vroeger soms ook een lever uit een dier sneden, en zo'n medicijnman die zat dan die lever te bekijken, om daaruit zijn conclusies te trekken. Nou, zoiets is hier nou ook bedoeld. Zijn stok zal het er wel vertellen. Niet de Heere. Nee. Die stok. Die vertelt het hem. Dus je ziet hier in gedachten zo'n gelijk bossage. Of een of andere machtige terabint of eik. Hè? En waar de feestelijkheden plaatsvonden. Dat zullen we nog verder horen. Die vaak ontaarden. En daar zijn ze tegelijk zo'n beetje bezig om de toekomst te voorspellen. En hoe dit of dat gaan zal. Want, zegt de Heer, de geest der hoererijen verleidt hen. Wat is dat? Bij geest kun je natuurlijk ook denken aan een bepaalde geest, dat wil zeggen aan de Satan. En natuurlijk zit dat erin. Maar je kunt het woord ook gebruiken in de zin, wat heerst hier voor een geest? Dat een heleboel mensen een bepaald iets uitstralen, een geest, dat er een geest onder die mensen is. Een geest der verwarring, of een geest van, ja, van geweld, hè? En dat, wat ik nou zeg, dat is eigenlijk natuurlijk, de duivel heeft er ook mee te maken, die zijn we toegevallen, ja. Wij zijn ook nog eens bezig om alles op de duivel te projecteren. En dat we vergeten, ja, wie ben ik? Jezus zei ook tegen Petrus, ga achter mij, Satanas. Kijk, hier wordt bedoeld de instelling, de geestgesteldheid, dat is een gesteldheid van hoererij. En dan wordt hier duidelijk gedoemd op de geestelijke hoererij. Dat ze van onder hun God weghoereren. Van God af. Ze houden zich met andere dingen, met andere goden, met andere orakels. Niet dat God een orakel is, maar je begrijpt wat ik bedoel. Hè? Ze zitten niet op Gods inspraak te wachten, maar zitten bij de tovenaars en bij de waarzeggers. Horoscoop trekken of weet ik wat, al die toestanden. En nog sta je soms beduusd te kijken dat mensen daar serieus over kunnen praten. Ja, heel kerkelijke mensen. Over wat deze week op te leveren heeft voor een schorpioen of voor een vis of weet ik wat. Wat dwaas eigenlijk, hè. En op zich, och, als je het als flauwekul bekijkt, dan is het niet zwerren natuurlijk. Maar dat je werkt met intensiteit. Van de week dit of dat. Ja, ik moet hier op letten, ik moet daar op letten. En dan zei ze iemand tegen me, en het klopt precies. Je kan er wel om lachen, maar het klopt precies. Daar sta je wel even met je oren te klapperen. Ik denk, hè? Denk jij dat? Ja, ik geloof het vast dat de sterren van invloed zijn. Op ons en op alles. Nou ja. Dat zij van onder hun God weghoreren. Mijn volk. Hun man. Gomer. Hosea's vrouw. Wel anders. Israël. Van God af. Dat is de aanklacht in dit rechtsgeding die God uitspreekt tegen het volk en tegen de priesters. Want dan gaat het verder, hè. Op de hoogte der bergen offeren zij en op de heuvelen roken zij onder een eik en een populier en een iepenboom, omdat derzelver schaduw goed is. Daarom hoereer uw dochteren en uw bruiden bedrijven overspel. Ik wil dat heel kort samenvatten. Het was de gewoonte om op de bergen offers te brengen. Bij de heidenen, maar ook bij Israël komt dat voor. Denk aan de Karmel. De Sionsberg, onder andere ook. De Moria. Op de hoogte der bergen en op de heuvelen roken zij. Overal waar het goed is, waar een boompassage is, hè, daar zijn ook van die prachtige geschikte plekken waar je fijn uit de schaduw kunt zitten. Is het daarom zo, omdat het plekje zo mooi is, dat ze daar nou hoereren? Nee, zo moet je het niet helemaal lezen. Ze hoereren van onder hun God weg. Daar heb je het al, het hoerachtige. En dan de gelegenheid. De gelegenheid zoeken. Want als God maar even buiten de deur is, even niet aan het denken enzovoort, dan moet ik iets anders hebben. Ja, daar naartoe. Het is allemaal, je kunt het allemaal zo letterlijk indenken. Hè? Je kunt er je eigen ook zo bij trekken voor een blok dat je zegt, ja precies, hè, waar die van de Heere weghoereert, daar ziet hij, daar zoekt hij wat anders. Daar zoek je een mooi plekje. Zondag in de kerk en maandags daar. Zo kan het ook nog. Nou, zo waren dit ook die geliefkoosde plaats, hè? Bergen. Waar bomen waren ergens. Loofbomen. Bomen waar schaduw was. En dan komt het tegendeel uit. Ze hoereren weg van God. En dan gaan ze met elkaar hoereren. Daarom hoereren uw dochters en uw bruiden. Je kunt ook lezen. Waarschijnlijk is dat de beste lezing. Uw schoondochters. Uw dochters. En uw schoondochters. Dan vormt het als het ware. Ja. Ook wat de taal betreft. Een stel. Zo moet je het even zien. Dochters, eigen dochters, schoondochters. Die bedrijven daar overspel. En nou voel je, nou gaat de profeet als het ware die lijn volgen van de Heere weghoereren, dat is geestelijk. Dat is geestelijk, het verlaten van de Heere. Het niet luisteren naar hem. Maar dat mondt uit in vleeselijk gehoererij. Ik zeg niet dat het in elk geval opgaat. Kan ook in iets anders uitkomen. Maar vaak wel. Oh. Ik kan dat zo goed begrijpen. Ik heb dat ook, ja, meer dan eens in het leven meegemaakt. En als je zulke dingen gezien hebt, hè, om je heen, en bedoel ik echt niet op recentelijke gebeurtenissen in ons midden die zeer ernstig zijn, maar dan ga ik veel verder terug. Hè. Als je dat meegemaakt op zulke dingen, dat heeft mij altijd, juist omdat ik geloofde, zo is Adam nou, hè. Ik heb altijd gezegd, als het ging nou over de kerk, over de gemeente, over de jeugd der gemeente. Ach, lieve Heere, geef toch alsjeblieft dat ik altijd als dienaar van uw woord, met 1000 gebreken, maar tegenover de mensen mag staan. Niet anders. Niet tegenover dat meisje of die jonge vrouw of wat ook anders. Want ik weet hoe ongelukkig wij mensen zijn. Die meent te staan, ziet toe dat hij niet valt. Maar als het plotseling in mijn gedachten komt, hè, hoef ik niet te zeggen, ik dank u dat ik niet ben als al die andere mensen die dit en die dat, helemaal niet. Helemaal niet. Maar dan overkomt het me wel dat het me opeens, soms als je weer ergens mee geconfronteerd wordt, dat het je overvalt, dat je zegt, vriendelijk bedankt, heren. Vriendelijk bedankt. Ik kan voor u niet bestaan, maar ik mag tegen de gemeente zeggen, gij lieden weet dat ik in oprechtheid, met een eerlijke conscientie, onder u gewandeld heb. Dat is genade. Ik heb er zoveel van gezien. En dan moet je echt niet denken dat ik dat nou hoofdzakelijk tegengekomen ben in wat wij dan noemen een oppervlakkige godsdienst. Heel nee. Hele degelijke mensen, vrome mensen, predikers die zondag aan zondag stonden te galm over die zedeloze tijd. Oh, die korte rokjes en die vleeskleurige kousjes en noem maar op. Zondag aan zondag, dat er kotsmisselijk van werd. En op een gegeven moment komt uit dat ze 5 jaar bewijzen, nee, niet bewijzen van spreken, met een moeder en een dochter huilen. Kijk, en dat, als een mens nou maar geloofde, dat hij zo'n moereerder is. Maar dat geloven we niet, dat is nou juist het ongeluk. Ja, maar wat een rot vent, als ik toch zo en dan nog wel een dominee en dan is gelijk iedereen in de weer. Maar dat zo'n man als een ik-god op de troon zit en door de mensen verheerlijkt wordt. Hè. En ja, die man heeft toch ook nog zijn vlees enzovoort, zijn al die toestanden meer. Kijk, dat is zo ellendig. Hè. En zei je, ik heb zoveel van die dingen gezien. Ik kwam bij een godvrezende vrouw met een paar broers, als jongen. Ik heb het misschien lang geleden wel eens gezegd, maar ik zeg dit niet. Je moet dit niet zien in de vorm van, roddelpraat. Want de mensen waar ik over heb, die zijn al lang dood of weet ik wat, ver buiten onze kring. Maar toen was daar ook een jongen in huis. Een jongen van de jaren 13, 14. En ik zat dus te kijken, wie is die jongen toch? Is dat nou de knecht of? S'avonds voor we naar bed gingen. Toen zegt hij, mevrouw, ik heb je zien kijken naar die jongen. Ik zei, ja. Ik was nog een jonge jongen, misschien 18, 19, 20 jaar. Vakantie, dan stapte ik op de brommer en dan ging ik naartoe zonder bestemming. En ik, als ik een kereltje zag lopen dat er aardig uitzag, dan
tikte ik op zijn schouder en dan zei ik, zou ik weet u een adresje om te slapen? Nou ja, zo ging hij dan het land door wel, dat heb ik wel gedaan. Enkel uit, nou ja, de bekoring die ervan uitging om andere mensen te ontmoeten en ze te spreken en hoe leven ze, hoe denken ze nou in Overijssel en in Groningen en in Friesland, dat trok me altijd heel sterk. En dit was dan ergens boven in Friesland. Dus we zaten nog even na te praten. Ze zegt, ja, die jongen, ik heb je dan even... Ze zegt, nou, ik wil het dan eerlijk tegen u zeggen. Dat is een kind voor mij. Ik zeg, oh. Nou ja, ik wist verder niet wat ik zo gauw zeggen moest. Ja, ze zegt, dominee, die en die, nou, dat was een bekende man, hoor. Hij is al lang dood, maar ik noem toch geen naam. Maar ik kom nog wel sprekenboekjes ervan tegen en zo. Hij stond met mijn grootvader in Rotterdam op de preekstoel dat de paarden tot in de tomen door het bloed zouden lopen. En opa die zei, man, houd toch je mond. Kom je erbij. Maar goed. Ik zeg, hè? Ja. Ja, die man was dan een half jaar nadat het kind geboren was, of voor het kind geboren was, of daarna gestorven. Die was nog in de schuld gekomen. Gewoon vast dat die man boven is, daar gaat het niet om. Maar, hoererij. Ja, ik heb er spijt van gehad in berouw en ik geloof dat de Heer het me vergeven. Nou ja, dat is groot. Ja, en die jongen lijkt sprekend op zijn vader. Ja, die heb ik niet gekend. Nou ja. Maar we zitten de andere dag te praten. En toen kwam er daar ook wel eens iemand in die buurt preken. Ik preekte toen nog helemaal niet. En die heeft ook hier in Hilversum nog wel eens een rol gespeeld. De ene club boven, de andere beneden in Boas huis geloof. Toen zegt ze, ja, oh. Ga je, die vroeg is of met mee. Ik zei, nee, ik ga niet mee. Thuis komen we. Prachtig zwart haar, die man. Ja, wat een paar ogen, die man is zo. Ik zeg, mevrouw. Ik zeg, ik ben zelf niet getrouwd en ik voel me gewoon verlegen om iets te zeggen. Maar zoals u praat nou. Ja, wat moet ik daar nou van denken? Want dan zou u bent nou oud geworden, maar dan zou u als u jonger was van die man ook nog wel een kind kunnen krijgen. Nou ja, je mag toch wel zeggen of dat een knappe man is en dit en dat is enzovoort. Ja, het zit hem er natuurlijk niet in, dat begrijp ik. Ik zeg, nee, mevrouw, maar... Kijk. Dat zijn de dingen... Praktijkdingen, hè? Daar lachen wij om. En dan zeg je, ja, is wat, hè. Ja. Ja, maar we hoeven er eigenlijk niet om te lachen in die zin. Maar je moet er eigenlijk uit leren dat je zegt, o God, wat is mijn godzaligheid toch een inbeelding. Laat ik alsjeblieft geen godzalig mens worden. Die bij vrouwtjes op de visite komt, hè, om godzalig te praten. Want het loopt verkeerd af. En dit is één ding. Ik zou het zo tien neer kunnen leggen. Van de potsierlijkste dingen. Waarom? Omdat een mens in zijn godzaligheid eigenlijk van de Heer weghoereert. Hij noemt de naam van de Heere God wel, maar hij is eigenlijk zelf meer de persoon dan de God. En dan ga je voor de Bijbel, meestal. Meestal wel. Daarom zeg ik het ook zo voorzichtig. Niet in de verachtelijke zin, hè, maar een stukje praktijk. Ik bedoel, als je daar tegenover gaat staan in de zin van, had je dat nou gedacht? Hè, en dan zo'n godzalige man... Ja, verdraait nog een toe. Ja, dat had ik wel gedaan. Zou ik dan liever willen zeggen, ja, dat is voor mij wel in te denken. Die man, ja, juist die man. Die niet gelooft dat hij van zijn hoofd tot zijn voeten vreselijk is verkocht onder de zonde. Die misschien verhaaltjes, heb ik ook meegemaakt, verhaaltjes zitten vertellen dat je hart in elkaar schrompelt, dat je denkt, wat ben ik toch een ongelukkig, ongeestelijk mens. Want die man die zit te vertellen dat hij door zijn ambtelijke werkzaamheden, hij helemaal vergeten dat hij getrouwd is en dat hij een vrouw heeft. En ja, dat is ook niet goed natuurlijk, hè. Totdat de bom barst. En dat je zegt. Dan zeg ik, laten we alsjeblieft dan gewoon, hè. O Heere God, ik ben tot hinken en tot zink ieder ogenblik gereed. Zet er alsjeblieft een slot op. En geef me de genade dat ik de deur niet op een kier zet, want dan is die zo buiten die tijger, hoor. Kijk, omdat ze van de Heere weg hoeven, hè. God weg. En dan kan ik dat doen op een goddeloze manier. En dan kan ik het paganistisch doen in de zin van God er ook nog bij, weet je wel. Maar op een bepaalde manier God erbij. Dat ik godsdienstig blijf. Hè? En toch niet werkelijk geloof wat God van mij zegt. Nou, dan praat ik er zo over als ik en mijn vlees. Kijk, och, ik kan niet begrijpen hoe ik daar nou toe komen kan. Maar mijn vlees, och ja. De geest is al gewillig, maar het vlees is zwak. Net krijg je dan de voorstelling, daar loopt een edele kern. En er hangt ook nog zoiets als een ontbindend lijk bij. He, tot mijn spijt moet ik die meesleuren in mijn leven. He. Ja, en zo af en toe, dan is die mij te sterk enzovoort. He. Ja, nou ja. Maar je voelt, daar ligt al de kwaal, de kronkel. Ik heb nodig te geloven dat ik niet met een of ander pakkie op mijn rug loop, maar dat ik een tijdsbom ben. Ikzelf. Niet gedeeltelijk, maar helemaal. En dat ik Gods hulp nodig heb. Zodat ik niet eraan toe hoef te komen om een woordje van ernst of gebed. Al die hoereerders, o God, als ze nog eens bekeerd konden worden. Nee, maar dan zegt, Heere, wij wil ons toch genadig zijn en vasthouden. En daar zijn we vaak ver vandaan. En dan hoef ik niet bij een ander te beginnen. Ja, van de Heere weg hoereren. Dat kan ook zonder dat je nou direct iets doet. Hè? Maar dat je zegt, oh, wat is die toch ver van huis eigenlijk. Wat God alleen maar weet. Hè? Ver van huis. Hè? Dat alles als het ware opgeslokt wordt door andere dingen. Hè? En wat kan het er wel eens ineens overvallen dat hij gewoon verdrietig ervan wordt. Oh, lieve Heer. Kom u alstublieft, want ik kan niet meer terugkomen bij u. Ik kan niet. Ik kan niet in de Bijbel lezen. Ik kan uw woord niet verkondigen. Ik kan van het alle dat kan. Heer, kom toch. Niet om daarmee de Heer de schuld te geven. We geven onszelf de schuld. Maar de Heer kan het oplossen. Daar zijn we niet zo vaak. Daarom zijn we zulke gevaarlijke mensen. Daarom is alles zo gevaarlijk. En dan zie je die lijn, hè. Ik heb het ook voor mezelf altijd heel sterk gevoeld. De kern van alles is afwijken van God. Ongeloof. Niet geloven wat God getuigd heeft van zijn Zoon. Niet geloven in de Heer Jezus Christus. En dat is eigenlijk de hoofdschakelaar. Dat is eigenlijk de sluis. Als dat wegvalt. Nou ja, dan komt de rest vanzelf. Of een vrome fariseer, hè, die je door een ringetje kan halen. Of een of ander stiekem gedoe. En hoererij en noem maar op. Hè, maar we redden het zo niet. Hè. En dan kom ik altijd weer terug en denk, ach Heere, als ik toch altijd in dat levende geloof oefening met u zou mogen leven. Wie zou er dan de baas zijn? U toch?
Hoe komt het dan dat die mens zo overduisterd en overdonderd worden al, moet hij dan niet telkens zeggen, Heere, ik ben van het heilspoor af te gaan. Ik heb uw waarheid niet geloofd, maar was door mijn verwaande geest voor u een onvernuftig beest. Kijk, en zo zit het aan elkaar vast. Voor ons. Hoe anderen erover denken is vers 2. Maar in de kerk, ik hoop dat ik jullie, ik ben niet om bijval verlegen. Maar ik hoop dat het niet vreemd is wat ik zeg, dat er een stukje van is dat je zelf zegt, ja, ja dat is waar. Ja, dat is waar. Want waar dat werkzame, waar dat geloof door de liefde werkende aan het woord is, ja, daar moet de gemeenste duvel op de vlucht. Echt waar. En daar zegt Jozef, niet als een vrome jongen, maar als, in de verkeerde zin vroom bedoel ik dan, maar als een gelovende in de Heere, zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God. En die gaat op de vlucht. En vergeef me dat ik het zo zeg. Maar ik zie het opeens zo liggen. Niet alleen voor die vrouw. Maar ook voor zijn eigen. Niet alleen voor die vrouw. Maar voor zijn eigen ook. Hij vlucht. Kijk. Als Jozef nou een verkeerd vrome had geweest. Dat is...
Het handjes thuis houden, hè?
Nee, nee. Nou ja, je mag wel even tegen me aankomen zitten, maar... Want ja, als meneer thuis komt. En dat mag niet, dat kan ik niet doen, nee. Dat mag niet. Nou ja, een kusje dan. Dat is vroom, mens. Maar Jozef gelooft. Zou ik zulk een groot kwaad doen en zondigen tegen God? O, ik ben zo'n verdoemeling. Weg, weg. Ai, laat het mij toch nimmer overheren. En dat is de goede koers. Want nou de ander het hoofdstukje. Het is mij altijd zo opgevallen. Dan komt Juda. Die rechtvaardige Juda. Gij zijt het, had Jacob. Zegt Jacob op zijn sterven. Die komt van een schaap. Scheerders feester is natuurlijk flink gegeten en gedronken. En ziet hij een vrouw zitten. Oh, dat is zeker een hoer. Hup. Paard of kameel aan de kant. En kan ik met jou? Ja, wat heb je? Ja, ik kan wel een geitenbok laten brengen. Ja, maar doe je dat? Doe je dat? Nou, hier heb je snoer, hier heb je mijn staf, hier heb je mijn zegelring. En hij gaat op die vrouw in en die wordt zwanger. Maar hij weet niet dat het zijn eigen schoondochter is. En dat zijn eigen schuld is dat die schoondochter dat doet. Omdat hij haar zijn zoon onthoudt. Waar ze recht op had. Nou ja, hij stuurt die geitenbok en die hoer is al lang verdwenen. En na een poosje, dan zeggen ze. Die vrouw, Tamar, geloof ik je, is in verwachting.
Zwanger.
Laat ze met vuur verbrand worden. Och. Juda, gij zijt het. En dan komt die vrouw. En dan zal hij het vonnis wel eens even vellen. Is dit niet uw staf, uw snoer, uw zegelring? Dat is wat geweest. Je hebt altijd theologen, godsdienstige mensen gehad, die hebben Tamar voor een of ander mens uitgemaakt. En zat dit niet en zat dat niet en zo. Maar ja, ik zou toch graag bewijzen van vergelijking in haar schoenen rustig willen staan. Is dit niet uw snoer, uw staf en uw zegeling? Gij zijt rechtvaardiger dan ik, dat dacht ik ook.
Maar vond je die contrasten? Twee hoofdstukken. Twee hoofdstukken.
Twee gebeurtenissen. Zou ik zulke groot kwaad en zondige tegen God? En dat bagatel. Daarom kun je spreken hier, zoals de schrift zegt, van een geest der hoererijen. Uw dochters en uw schoondochters bedrijven overspel. Dat komt ervan. En die zoeken een mooi plekje buiten ergens. En dan, dat is het laatste vers, dan gaan we naar huis, anders wordt het weer laat. Ik zal over uw dochteren geen bezoeking doen omdat ze hoereren. En over uw schoondochters omdat ze overspel doen. Dat niet? Zal God dat niet straffen? Ja, tuurlijk zal God het straffen. Maar de Heere bedoelt dit. Jullie vaders en moeders, je moet niet denken dat ik het voor jullie op zal nemen. Ik zal het voor jullie niet opnemen. En is flink die dochters van je en schoondochters te lijf gaan. Om jullie zogenaamd je recht te geven. Want jullie gaan je kinderen daarin voor. Jullie gaan ze voor. Want zij zelf, die vaders. Laten we maar een beetje grof zeggen. Die oude bokken, die gaan daar ook naar die groene gezellig feest, jongens, hè. En dan, als dan de offers gebracht zijn onder alle groene boom, zeg maar, en er zijn een klein beetje aangeschoten, dan zij zelf scheiden zich af met de hoeren. Dan zie je de een en ander in de bosjes verdwijnen. Ja, ze offeren met de snootste hoeren. Daar kun je beter voor lezen. Gewijde hoeren. Er worden twee woorden gebruikt. Het een duidt aan profaan, gewoon een publieke vrouw. En bij de tweede keer dat woord hoeren, snootste hoeren, wordt aangeduid een soort gewijde hoer. Wat dus in verband stond met die cultus, met die godsdienst, met die baaldienst enzovoort. Zo erg. En dus er staat niet, het kan mij niks schelen wat die kinderen allemaal doen. Wat jullie dochters en schoondochters doen. Maar er staat eigenlijk, jullie moeten niet denken, vaders en moeders, dat ik ga beginnen om het voor jullie op te nemen zogenaamd, en om die familie van je nou eens even, die dochters eens even de waarheid te zeggen, het oordeel aan te zeggen. Want ik kan wel met jullie zelf beginnen. Want jullie zelf scheiden je af met de snootste hoeren, met gewijde hoer. En dan volgt het volk dat geen verstand, geen inzicht heeft. Zou omgekeerd worden. Er wordt een woord gebruikt dat in de zin van neerslagen. Als je soms in Drenthe, ja, ik ben geen natuurkundige, dus dat mag ik eigenlijk niet zeggen, maar bij de opgravingen, ze geeft de schuld aan de ijstijd, hè. Maar dan, hoe het dan ook gekomen is, dat is even vers 2. Maar bij die opgravingen, in die lagen, er zijn hele wouden bomen die allemaal ene kant opgeslagen zijn. Er is iets gebeurd, hè, dat al die bomen die recht overeind stonden, die zijn met ene klap, daar moet je aan denken bij dit woord. Hè. Het volk dat geen verstand heeft. Letterlijk is het jonge volkje dat geen verstand heeft, dat komt er ook dichtbij, hoor. Dat klapt straks met ene klap tegen de grond. Het volk dat geen verstand heeft. Maar ja, de structuur van de woorden is toch zo dat het geldt allemaal. Het hele volk, de vaders ook. En de moeders ook. Allemaal. Waar geen inzicht is. Waar geen erkenning is van de Heere God. Daar is omkeren. Ach. Laat het hierbij houden. En dat ik wat breedvoerig misschien bepaalde dingen geïllustreerd heb. Heb ik gedaan vanuit de praktijk van het leven. En kinderen die hier ook zijn. Ik hoop dat jullie er ook iets van mogen onthouden. En dat we leren dat wij
gevaarlijke mensen zijn. En dat we hulp nodig hebben van de Heere God. En dat het echt niet raar is, zoals, en niet overbodig, als we 's morgens wakker worden. En we doen ons gebedje, of aan de school, dat we ook vragen, Heere, wilt u me alstublieft vasthouden en wilt u me alstublieft ook helpen. Want ik ben zo, Heere, dat ik doe ook zo graag mee. Ook als het de dingen zijn waarvan ik weet eigenlijk dat u zegt, kinderen, luister naar mij. Dat is echt niet overbodig. Ik zal sterker zeggen, jullie zijn nog klein. En ik ben bijna 50 jaar. En er zijn nog oudere mensen. Als ik nou aan die mensen zou vragen, dan zouden wij zeggen, en wij hebben het nog harder nodig. Jullie, die al een beetje oud zijn, ja, wij hebben het nog harder nodig. Voel je dat we eigenlijk nodig hebben, samen, door de Heilige Geest, aan de Heer Jezus te vragen. Neem, Heere, mijn beide handen en leid uw kind aan.